Radio 1. Max.
Welkom bij deze persconferentie.
En de huilen komt hij hier over de terren.
Ja, dit is een goed stel hoor.
De perstribune. Met Govert van Brakel.
Goedemiddag, welkom bij De Perstribune, het programma van Max, waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. En natuurlijk ook vooruit naar de zaken die ons te wachten staan. Van 1 tot 2 deze keer in verband met een extra lang Radio 1-journaal het vorige uur. De gast is Lex Muller, jarenlang sportverslaggever. Van zijn hand is een boek uitgekomen, Een wandelende tijdbom. Het is gebaseerd op een bomincident bij het Nederlands elftal, waarbij Lex de rol speelde, de hoofdrol mag ik wel zeggen. Hoe dat zit vertelt hij zo meteen. Voor vragen perstribune@omroepmax.nl of Twitter hashtag perstribune. Cassie Kijken is er met een zomerse serie, Cassie Terugkijken. Een duik in de archieven over een bepaald thema. En waarover deze week, Ron van Gouwen?
Ja, ze waren altijd al populair op de buis. Politie-series, maar het afgelopen seizoen hadden we er opeens wel heel erg veel. Hoog tijd om eens een duik te nemen in de wereld van de Smerissen op tv.
En verslaggever Jules van der Wart, onze vliegende kiep. Waar hang je uit, Jules?
Ja, ik zit midden in de Tour de France en ik ben niet alleen. Ik ben met Mathieu Hermans, oud-wielrenner, oud-sprinter, topsprinter zelfs. Heel veel etappes in de Ronde van Spanje en 1 in de Tour de France. En laat het nou net 25 jaar geleden zijn. Dus zometeen Mathieu Hermans.
En vandaag actueel de 15e etappe in de Tour de France. Voor de ontwikkelingen ook in dit uur Gio Lippens en wie weet Sebastian Timmerman. U bent welkom bij Max op 1. Zo is het. Lex Muller, dag Lex, welkom.
Jij moet goedemiddag netjes zeggen. Ja.
Ja, we zitten maar 1 uur op zondag. Dus jarenlang sportverslaggever voor onder andere KRO Radio, het Algemeen Dagblad. Je was chef sport daar, je bent bij RTL chef sport geweest, bij SBS. En nu dus schrijver, een boek, mag ik zeggen, op de grens van fictie en non-fictie, Die wandelende tijdbom.
Ja, maar het is meer non-fictie dan fictie.
Ja. Is het lastig voor een journalist een goede thriller te schrijven?
Nee, dat is niet zo lastig. Dat klinkt arrogant. Wat voor mij ontzettend lastig is geweest, want ik heb 3 keer geprobeerd dit boek te schrijven. 2 keer is het mislukt. Ik heb het al meteen in 1994 geprobeerd. Ik heb het nog eens zo'n 19 jaar later geprobeerd. Maar ik schreef toen steeds over in de ik-vorm. En nu heb ik me als ware getransformeerd in een andere persoon. En merkwaardigerwijs geef je dat de vrijheid, de ruimte om A, met meer afstand te schrijven en B, makkelijker fictie toe te voegen.
Ja, want je noemt het jaar 1994, dat is het moment van de bom, hè?
Ja, 6 juli, woensdag, ik zal het uiteraard nooit meer vergeten, woensdag 6 juli op het vliegveld van Orlando.
Daar ben jij voor het Algemeen Dagblad met in het vliegtuig het Nederlands elftal. En wat is daar dan aan de hand?
Nou, er is heel veel aan de hand. Ten eerste moesten de journalisten al buitengewoon vroeg in dat toestel stappen. Dat toestel was een verouderde DC-9. De airconditioning, om welke reden ook, werkte niet. Het was, toen we al instapten, zo'n 8:30, rond 8:30, 8:45, bloed en bloedheet. Er was geen verkoelende drank. Nee. Dus we hadden gewoon die kleine blikjes cola, die ongeveer de temperatuur van 40 graden hadden aangenomen. Dus kan je nagaan. Heerlijk om te drinken. En op een gegeven moment, geloof ik dat 8:45, dat weet ik niet meer precies. Toen kwam ook het Nederlands elftal binnen. Toen kwamen ook de bobo's binnen, de sponsors, enzovoort, enzovoort. En we zouden dus ongeveer om 10:50 vertrekken. En je kon aan alles merken dat er dus, om welke reden ook, kon men niet vertrekken. En het vervelende was, er was geen informatie. En het werd steeds warmer.
En chaotischer.
Ja, maar mijn noodlot, zou je bijna kunnen zeggen, zijn allemaal van die dure woorden. Mijn noodlot was, ik zat achterin, in een rij van 3, aan één kant naast de pantry. En ik zat op de stoel, ik zat eigenlijk in het midden, naast, kom ik zo nog wel op. Die stoel naast mij, die heb ik toen ingenomen, want die was van de stewardess, maar die moest ik eigenlijk vrijhouden. En omdat er geen ruimte was voor de bagage in het toestel zelf, werden daar voortdurend tassen opgesmeten. Ah, ja. En er kwam die stewardess weer en die zei tegen mij, wilt u uw tas weghalen? Ik zei, nee, want dat is mijn tas niet. Nee. En dat is eigenlijk de aanleiding.
Maar dat is de aanleiding, want uiteindelijk is haar ter oren gekomen in die tas in een bom.
Ja, nou kijk,
we hoeven het niet helemaal uit te spellen nu,
nee,
hoor. Maar dat we even weten waar we over praten.
Ik wil dat graag dat de mensen het lezen, dus ik ga niet alles vertellen uiteraard. Nee, maar kijk, Ik kreeg steeds meer ruzie met die stewardess. Mm-hmm. Want dat duurde maar en duurde maar. En elke keer werd er weer een tas opgesmeten. Als die even vrij was, werd er weer een tas opgesmeten. En kennelijk heeft zij mij verlinkt aan de...
Captain?
Ik weet niet. Maar ik heb dat, of men mij nou wil geloven of niet... ik heb nooit iets over een bom gezegd. Ik ben, en nogmaals, lees het boek... ik ben puur misbruikt door de captain... omdat er een hele andere reden was... waardoor het vliegtuig niet wegkomt.
Daar gaan we straks over doorpraten. Maar de vraag dat jij gezegd zou hebben... ligt er een bom, die gaat van tafel?
Daar absoluut, zit een bom in die tas. Absoluut.
Want is de hijsa geweest later ook in Nederland. Nog,
de captain heeft toen tegen mij gezegd... u heeft al drie keer toen met een bom gedreigd.
Lex, dat was het eind van jou bij het Algemeen Dagblad. Maar daarvoor deed je ook al andere dingen. We hebben jouw carrière samengevat in een audiocollage... via het archief Beeld en Geluid. Het begint, die audiocollage, bij Goal, het KRO-radioprogramma eind jaren 80.
Er is Radio 1, de KRO. Goal. De wekelijkse kijk achter de schermen van de sport.
Mij lijkt de conclusie gewettigd dat je kan zeggen van Nederland zelf al aanvallend sterk. Het kan in zo'n wedstrijd. Kan dat op de TK?
Ja, ik vind van wel.
Dit was een bijdrage van Lex Muller.
Feyenoord gaat dus wel degelijk op de commerciële tour. Dat betekent dus dat de commercie het voor het zeggen krijgt.
Ja. Wat we al een tijd geleden hebben gezegd, de rol van de sponsor wordt steeds groter.
Ja, die wordt overheersend bij Feyenoord.
Max Pam en Jan Donkers hadden geschreven dat de vaderlandse sportjournalistiek niet veel voorstelde. Onder andere Lex Muller van het Algemeen Dagblad was het daar niet mee eens.
Ik heb altijd zo ontzettend bezwaar tegen dit soort zaken. Dat onmiddellijk weer de sportjournalistiek als iets romantisch, iets aparts, iets unieks, iets curieus eruit wordt gelicht. Ik denk dat ik net zo'n goede of slechte journalist ben als Max Pam.
Goedenavond. In deze laatste leugen regeert alweer veel aandacht voor gevallen coaches en een broze relatie met de leugenaars van de media. Hier aan tafel Lex Muller, hij is hoofdsport van SBS6. Wel eens een aanvaring gehad met Van Gaal?
Ik zou het best graag willen, want ik zou hem wel voor een repliek dienen. Het slaat dus allemaal weer nergens op wat er vandaag gebeurd is. Hij moet gewoon in 5 minuten zeggen, mijn heren, ik stap op. Omdat. Heel zakelijk punt. Maar hij gebruikt dit weer als één grote aanval op de media. En ik snap niet dat zo'n schetsvertoning dan nog wordt uitgezonden.
Dit is uw leven. Lex, met grote stappen natuurlijk. Maar jij bent vergroeid met, in ieder geval destijds, met het Algemeen Dagblad tot aan 1994. Chef sport, je deed alles wat met het voetbal te maken had. Ook het internationale voetbal. De leugen regeert aan Louis van Gaal. Vind je Van Gaal anders geworden? Heb je hem laatst nog gezien op het WK?
Nee, ik vind hem niet anders geworden.
Nee?
Kijk, hij had nu succes. En dan word je vanzelf milder. Bovendien had hij gelijk, ten dele gelijk. Maar ik heb heel veel met hem nog gewerkt bij met de SBS. En de gekke is, Louis is privé een fantastische man. En op het moment dat hij geconfronteerd wordt met de journalistiek, met de pers... verandert hij en zal hij...
Zal dat nooit veranderen? Media
nee,
min?
Nee. Ik heb zelfs met Truus eens een keer geprobeerd het hem allemaal uit te leggen. Dan snapt hij het heel goed. Dan belooft hij echt, ik doe mijn best. En op het moment dat hij tegenover een of andere journalist met een vervelende vraag komt, gaat het mis.
Ja, zeg maar, ja, de staat van de sportjournalistiek kwam ook even in de leugen regeerd. Ja. Weliswaar 20 jaar geleden. Maar is daar in enige opzichten iets veranderd? Er werd toen vrij denigerend over gesproken.
Ja, ik denk dat nu wel een stuk voorbij is en zo. Dus ik zou het ook belachelijk vinden om de sportjournalistiek... hoe dan ook minder goed te vinden dan welke vorm van journalistiek ook, hoor. Dus dat is,
nou ja,
dat is...
omdat het misschien meer aan de amusementkant hangt... Ja, en de kranten en de radiotelevisie erop willen verkopen.
Er is natuurlijk een onderscheid tussen radio, kranten en tv. TV is misschien iets te veel entertainment. TV houdt iets te veel rekening met wat zoal de mensen willen zien en horen... En dat is misschien iets veranderd. Maar ook de tv is niet minder geworden dan vroeger, hoor.
Nee, ben jij nog bezig met sportjournalistiek? Want je bent nu pensionado officieel.
Ja, mooi woord.
Ja, erg, hè? Gaat vanzelf, hopelijk.
Ik ben nog wel steeds bezig, ja.
Ja, wat doe je?
Ik werk onder meer voor de Voetbalzone, die site. Daar maak ik een column voor.
Ja.
Ik werk voor de Telegraaf, maak kleine voetbalverslagjes. En ik doe vrij veel voor andere sites nog. En ik schrijf dan sinds kort, hè.
Je boekt de wandelende tijdbom.
Ja. En ik probeer er nog één te maken. Dus.
Waarover?
Nee, dat zeg ik nog niet.
Waarom niet?
Nee, omdat ik nog aan het nadenken ben of ik het wel zal doen.
Ja, nou ja, je hebt hier 20 jaar over gedaan. Ik wil je niet opjagen, maar ja...
Nee, 20 jaar heb ik niet meer.
Nee, ik wou zeggen, onze tijd is beperkt.
Ja, maar bepaald. Ja.
Lex, ja, je hebt natuurlijk ook over die vliegramp deze week gehoord. Want dit gaat over een incident in een vliegtuig. Maar er zijn natuurlijk veel vreselijke dingen aan de orde.
Ja, vreselijk. Ja, vreselijk. Ja, ik kwam dus donderdag terug uit van een vakantie... in Canada, 's middags. En wat mij wel ontzettend opviel... om 6 uur zet ik voor het eerst weer hier de tv aan... om te kijken naar het journaal. En dan zie ik dus dat men probeert... men heeft geen nieuws en dan probeert men half uur lang... probeert men stuntelend toch iets te brengen wat er nog niet is. En ik heb ondertussen naar CNN overgeschakeld. Dan wil ik CNN niet verheerlijken, hoor. Want die kunnen ook onzin brengen. Maar ik dacht, goh, ik ben weer terug in Nederland. Wat ik gemist heb in al die tijd is dat Tom Egberts bij het hotel staat... en met een live reportage komt van... ik zie nu de bus vertrekken van het Nederlands elftal.
Ja.
Onnieuws. Nee, ja. Die tragedie is uiteraard geen onnieuws. Maar als je geen nieuws hebt, beperk je dan.
Maar dat is blijkbaar toch de stroming. Want je weet misschien dat Tom Egberts daarover via de televisie zelfs een aanvaring heeft gehad met Mart Smeets. En Mart is van, laten we zeggen, van jouw stroming, geen nieuws. Daar kunnen we niet over praten. En Tom zegt, ja, maar we laten zien aan de kijkers dat er dus geen nieuws is. Dan zijn ze in ieder geval bijgepraat.
Ja, ik vind het onzin. Ik vind het volstrekt onzin.
Ja, ik denk de nieuwe manier van journalistiek in ieder geval op media die live kunnen.
Ja, maar het is vullen. Vullen en rekken van de tijd.
Ja, die discussie tussen Tom en Theo Rijtsma zat daar ook nog bij.
Ik heb het niet gezien, maar ik heb het wel gehoord en gelezen uiteraard.
Ja, het is toch de oude generatie die de jongen zegt... geen nieuws, daar doen we niet aan. En dan komt Bob Spaak zelfs nog, de oud-chef Studio Sport... op de proppen als mentor ter zake. Maar ja.
Nee, maar ik wil niet zeggen dat het vroeger beter was... want dan ben je een oude zuurpraat. Ja. Maar ik... als er geen nieuws is, moet je geen nieuws brengen. En het viel mij wel op dat CNN toch weer eerder met allerlei filmpjes kwam... en met feiten. Ja. En het gaat mij om feiten en informatie. En als je dat niet hebt, ja, weet ik wel, doe iets anders.
Zometeen meer, Lex, ook over je boek, Lex Muller. Jules van der Wart ken je, hè?
Ja, Jules ken ik.
Die ken je nog van KRO Goal.
Ja, we hebben samengewerkt bij Goal.
Ja. Ja, Jules, still going strong, is nog niet aan zijn pensioen toe... en heeft een gouden netwerk en bovendien kan die vliegen. Waar ben je? Bij wie ben je, Jules?
Hij vangt de mooiste sportverhalen. Bij wie? De vliegende kiep.
Mathieu Hermans, 25 jaar geleden won jij een etappe in de Tour de France. Weet je nog welke dat was?
Ja, dan vergeet je nooit meer, hè? Blagnac.
En weet je hoeveelste etappe dat was?
Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat we net de Pyreneeën door waren. Dus dicht bij Spanje.
11e etappe.
Oh, de 11e. Nou, dan redelijk vroeg in de Tour dan. Nog een paar dagen voor kunnen genieten.
Maar 25 jaar geleden, dat weet je nog.
Nou, dat al 25 jaar. Als ik terug ga tellen, 89, 2014, ja, dat klopt al 25 jaar. Maar de tijd gaat snel, hè.
Maar was het een mooie etappe voor je?
Nou, het stond wel in mijn boekje van komen de Pyreneeën door. En er zat een klein klimmetje van 2 of 30 categorie. Ik denk, nou, als ze niet te gek doen, dan kunnen we wel mee over. Ja, een beetje heuvelige finale, maar dat kon ik altijd wel. Dus dat stond wel in het boekje geschreven van een van de kansen, ja.
Aan de ene kant denk ik, ja, fantastisch dat je die ene etappe nog hebt gewonnen. Want je had er heel veel in de Ronde van Spanje gewonnen. Een jaar eerder geloof ik 6 zelfs. Dus de verwachtingen waren wel heel erg hoog. Maar je reed niet zo vaak de Ronde van Frankrijk volgens mij.
Ja, ik heb 5 keer de Ronde van Frankrijk gereden. En kijk, toen was natuurlijk de Ronde van Spanje het voorjaar. Ik heb zelfs ook 2 keer de Ronde van Italië gereden. Maar ja, je moet op een gegeven moment keuzes maken. En als je in april, mei in orde bent voor je Spaanse sponsor in de Ronde van Spanje... om dan in juli ook goed te zijn, dan was het toch niet, viel het daar niet mee. En in het voorjaar was ook eigenlijk wel een beetje piek in het seizoen in de Spaanse rittenkoersen. Dus ja, dan is het seizoen wel heel lang. Na het seizoen was het meestal ook redelijk goed. Dus toevallig in 89 heb ik het voorjaar wat rustiger aangedaan. Wel de klassiekers gereden. Ik werd voor, dacht ik, nog 5e in de Ronde van Vlaanderen.
Ja, heel knap.
Ja, en de Ronde van Spanje echt een beetje gas teruggenomen... waar ik dan nog 3 etappes won en alles toch een beetje op de Tour ook gezet.
Hoe vaak heb je nu al gereden? Want je rijdt nu in de auto voor de NOS. En voor wie rij je eigenlijk?
Ja, dit is voor de NOS mijn 11e Tour. En ik ben samen met Herbert Dijkstra pad. We zijn eigenlijk binnen de Tour met 2 teams. Het team van Mart voor de avondetappen. En die hebben een beetje hun eigen route en hun eigen uren. En wij zijn met een ander team. Dus de cameraploegen en de live uitzending. Met 2 auto's. Maarten de Groo en Gerrit Zolleveld. En ik ben met Herbert Dijkstra op pad.
Altijd met Herbert of hebben jullie wel eens gewisseld?
Nou, we willen dit jaar een paar keer wel nog eens doorwisselen. En dat ik soms af en toe met maten naar de start ga. Want ja, buiten de uitzenduren wil je toch altijd een beetje over wielrennen praten en ideeën wisselen. En dat geeft dan weer voer natuurlijk voor de live uitzending. Maar normaal gesproken, het overgrote deel ben ik altijd met Herbert op pad, ja.
En wat ik nou begrijp is dat jullie eigenlijk direct naar de koers doorgaan naar de volgende finishetappe. En dat Maarten dan hier blijft om 's morgens vroeg bij het vertrek te zijn.
Ja, vroeger was het wel makkelijker. Dan kon je wat makkelijker naar de start en dan naar de finish. Dat lukt niet altijd meer, omdat er gewoon ja, zoveel publiek en zoveel volgers zijn die hetzelfde idee hebben. Dus, maar goed, je hebt altijd de zekerheid dat in ieder geval één verslaggever al bij de finish is. Dus als de uitzending, zeker als die om 12 uur begint, ja, dan kun je gewoon niet 's morgens bij de start meer zijn. Maar goed, daar kunnen we een beetje mee spelen. En het is altijd leuk om bij de start wat verhalen van renners te horen en dat weer mee te nemen naar je uitzending. Maar dan moeten we altijd zorgen dat er natuurlijk iemand bij het begin van de uitzending is. En dat is standaard altijd Herbert.
We staan nu bij je auto, of we zitten bij je auto. Het is een auto met NOS-stickers erop, dus daarom kunnen ze jou herkennen.
Ja, door alle Nederlandse fans. Die vinden het natuurlijk ook mooi om, want ze weten natuurlijk ook waar de beelden vandaan komen. Dus dat is altijd wel mooi.
Ja, vooral die grote etappes natuurlijk, waar duizenden mensen langs de kant staan. Net wat je zegt, Mont Ventoux ook. En dat is, dit jaar zit hij er niet in, maar vorig jaar heb je hem zelf nog gereden?
Ja, we hebben 20 jaar geleden ben ik hem opgereden de Tour met een tijdrit. En Herbert Dijsser wilde absoluut de Mont Ventoux oprijden. Ja, maar dan ga ik wel mee. Het ging niet zo lekker, maar goed, uiteindelijk kom wel boven. Zo heb je toch altijd weer mijlpalen. Hè?
Heb je het boek van Ben Wagendorp eigenlijk gelezen over de Mont Ventoux?
Nee, heb ik niet gelezen.
Moet je echt doen, dat is wel leuk. Maar hij gaat ook verfilmd worden, weet ik.
Ja, dat heb ik al gehoord. Hè. Ik ben iets meer van de film dan. Ik heb toevallig zelf ook vorig jaar een boek uitgebracht. En daar staan heel veel foto's in. Ik ben zelf niet zo'n hele lezer. Maar met de tijd der jaren komt dat misschien nog wel.
Ja, dat boek heb je dan niet bij je. Wat je wel bij hebt, is twee fietsen. En daar fiets je op met Herbert samen af en toe?
Ja, als we 's morgens een keer tijd vinden of met een tijdrit dat we 's morgens weer tijd hebben. Of op de rustdagen, dan willen we wel eens een stukje van het parcours herkennen en verkennen. Of zelf even lekker een stukje uitwaaien. Dus ja, we zijn allebei oud fietsers. Mm. En ja, de stiel blijft toch een beetje in de benen zitten. Hè? Ja.
Mathieu Hermans in gesprek met Jules van der Wart. Te gast Lex Muller, oud-sportjournalist, chef sport, Algemeen Dagblad, RTL 4, SBS en nog wat KRO Goal gedaan, onder andere. Lex, we hadden het over het incident van juli 1994, de bommelding. En die haalde zelfs het journaal die dag.
Het 8 uur journaal met Henny Stoel.
Goedenavond, het nieuws van donderdag 7 juli. Gisteren liep Oranje uren vertraging op door een grap van sportverslaggever Lex Muller van het Algemeen Dagblad, die met het Nederlands voetbalelftal zou meereizen van Orlando naar Dallas.
Verslaggever Muller riep dat er een bom aan boord was en dat kwam hem duur te staan. De 161 passagiers moesten meteen het vliegtuig verlaten. Na ruim 5 uur kon het toestel naar Dallas vertrekken. Muller, die onmiddellijk werd gearresteerd, kwam door bemiddeling van de Nederlandse consul-generaal een paar uur later weer op vrije voeten. Op de redactie van het Algemeen Dagblad werd het bericht met enige gêne ontvangen.
We dachten aanvankelijk dat het hier een poging tot humor was. Dat bleek ook het geval te zijn. Overigens vinden wij dat het een misplaatste poging tot humor is. En dat is ook de reden waarom wij collega Muller hebben gevraagd om direct naar Nederland terug te keren. En we hebben hem dus losgeweekt van ons WK-team.
Op een persconferentie nam bondscoach Dick Advocaat het op voor verslaggever Muller.
Namens de KNVB en de begeleidingsgroep ook een welkom weer aan Lex Muller. Hopelijk zal iedereen vandaag weer overgaan tot de orde van de dag.
De Amerikaanse justitie neemt de zaak echter nog steeds hoog op. Muller mag lopende het onderzoek de Verenigde Staten niet uit.
Lex, dit was de dag waarop je 20 jaar later in het boek terugkomt. Ja, je hoort veel onzin, zeg je.
Ontzettend veel onzin.
Ja. Maar het klopt dat jij de VS toen niet uit kon?
Dat klopt ten dele. Dat is mij nooit helemaal duidelijk geworden. Ik ben dus ook niet gearresteerd. Hè? Er wordt dus gerust gezegd, hij is gearresteerd. Ik ben helemaal niet gearresteerd. Ik ben vrijwillig meegegaan naar het politiebureau, waar ik uiteindelijk na een paar uur via de FBI in contact ben gekomen met de vice-consul, niet de consul-generaal. Moet je nagaan wat een feiten allemaal onjuist zijn als je dat terug hoort 20 jaar later. Dus ik moest ongeveer 10 dagen nablijven, omdat men wilde kennelijk nog een aantal zaken uitzoeken. Ja. Maar waar het mij om ging, is dat binnen die 10 dagen zou beslist worden, en dat wilde ik per se, dat er geen dossier zou worden aangemaakt van deze zaak. Want dan kom je nooit meer naar Amerika binnen. En dat is uiteindelijk gebeurd. Maar ik mocht niet meteen terug naar Nederland. Dat mocht ik niet van de autoriteit.
Ja, maar jouw eigen krant, het Algemeen Dagblad, schreef: sorry, Oranje.
Ja,
jij was chef sport van die krant. Hebben ze jou ooit gebeld om te horen wat er gebeurd was?
Nee. Het grappige is, of eigenlijk het hele... Ik vind het eigenlijk heel tragisch als je eraan terugdenkt. Ik ben dus rond 11 uur uit het toestel gestapt. Niet gezet. Maar men moet maar lezen wat er toen gebeurd is. Ik ben uiteindelijk 's nachts om iets van 12:30, 12:45... in Dallas geland. In die tussentijd heb ik heel kort even alleen mijn vrouw telefonisch gesproken. En ik heb daar de viceconsul uiteraard uitgebreid gesproken. Ik heb niemand van de krant gesproken. De volgende dag heb ik met de hoofdredacteur, of hij heeft met mij gebeld. Dat heeft 2 minuten geduurd, want hij was alleen maar aan het schreeuwen tegen me. Dat ik onmiddellijk moest terugkomen. Ik kon hem niet eens uitleggen dat dat niet kon. Toen heb ik dus opgehangen. Ik heb niet eens de kans van de krant gekregen om mijn verhaal te vertellen. Nee. En dat vind ik nog altijd een schandaal.
Ja, maar we hoorden Dick Advocaat, toenmalig bondscoach van het Nederlands elftal, dat bezig was om zich voor te bereiden op een WK-wedstrijd tegen Brazilië.
Ja.
Vandaar die trip Orlando-Dallas. We hoorden Dick Advocaat jou welkom heten, maar heeft de KNVB jou officieel gesteund?
Nee, nooit. Heel dom. Want ook de KNVB had donders goed in de gaten wat er eigenlijk gaande was, wat de werkelijke reden was van het oponthoud.
En wat was de werkelijke reden?
Nou, nogmaals, ik wil hebben dat de mensen ook het boek gaan lezen.
Ja, dus wel, niet alles... goed. Nee, maar het zijn 300 pagina's.
Nee, kijk, de werkelijke reden was dat het was, wat ik al heb verteld, een verouderde DC-9 met een hele beperkte capaciteit. En de vracht kon voor de helft niet mee.
Nee.
Al die tijd hebben, en dat kon ik dus heel goed zien toen ik dus met de politie meeging naar hun bureau, kon ik dus zien hoeveel vracht er nog steeds buiten stond. Men kon niet vertrekken met de totale vracht. En dat was de ware reden dat het toestel niet wegkomt.
Maar dan zat jij in een complot zonder dat je dat wist.
Nou, complot vind ik allemaal van die
jij wordt het toestel uitgehaald op basis van een bommelding.
Ik ben misbruikt. Ja. Ik ben puur misbruikt. Als je het werkelijk letterlijk wil ontleden, analyseren, ben ik puur misbruikt.
En wil je 20 jaar na dato dat wij lezers dat weten?
Ja, dan moeten de mensen... Uiteraard zou ik graag willen dat men dat weet. Want ik wil van dit verhaal af. Ik wil, nou eindelijk is van al die onzin... Moet je nagaan, dit is het journaal, een officieel journaal. En dat brengt, weet ik veel, 1,5 minuut.
Ja, 1:19, maar weliswaar van 7 juli, hè, dus van de dag zelf.
Ja,
dus
maar dan niet mij gesproken, hè?
Nee, blijkbaar.
Dat vind ik knap, hoor. Dat je dus mij, zonder te spreken, totaal neerzet met allerlei feiten die niet kloppen.
Ja, nou ja, je zou een schadeclaim hebben kunnen indienen.
Nou, dat staat er ook in. Ik heb een advocaat in de deur gehad in Amerika.
Ja, natuurlijk.
Ja, en die wilde een hoog bedrag van mij lospeuteren. Maar dat wilde ik niet, omdat je dan Amerika tegen je in de harnas jaagt. En dat wilde ik niet.
Heb je het dan opgeschreven, Lex, om... misschien is trauma een groot woord, maar om er vanaf te zijn, zo langzamerhand.
Ja. Trauma is een duur woord. Maar ik wilde het van me afschrijven. Ik wilde er klaar mee zijn. En ik ben er nu klaar mee.
Nou ja, het is een bizarre ervaring. Het kost je uiteindelijk je baan bij het Algemeen
Dagblad.
Ja,
maar ik was gelukkig al bezig met de televisie.
Ja, dat is het aardige. Dat speelt er doorheen natuurlijk. Jij was ondertussen bezig, terwijl je ruzie had met je hoofdredacteur al over andere zaken die van jou af wilden, hier dankbaar gebruik van maakt van dit incident. En uiteindelijk blijk jij de lachende partij te zijn. Want je hebt al contacten met RTL om chef sport te worden.
Ja. Ik had natuurlijk al heel lang contact met Frits en Henk Barend en Verdorp, voor wie ik als een soort medewerker werkte. En via die twee ben ik overgestapt naar televisie.
Spannend verhaal. Het was ook deze week de mediaweek van de ramp. En behalve de journalisten op redacties is de NPO ook flink bezig geweest met het aanpassen van de programmering.
Goedemiddag, u kijkt naar een extra NOS-journaal in verband met nieuws uit Rusland.
Goedenavond. Dit is een extra lange uitzending van het NOS-journaal van 8 uur... met al het nieuws over het toestel van Malaysia Airlines dat vanmiddag uit Amsterdam vertrok en in Oekraïne is neergestort.
Frans Klein, goedemiddag.
Goedemiddag.
Directeur televisie van de NPO, de publieke omroep. De programmering op televisie ging, ik meen, afgelopen donderdag van 4:55 desmiddags op de schop. Hoe gaat zo'n procedure? Wat gebeurt er achter de schermen?
Nou, in eerste instantie hoorden wij natuurlijk via de NOS dat deze ramp had plaatsgevonden in Oekraïne. Mm-hmm. En de NOS heeft dan bij dit soort grote calamiteiten meteen het recht om in te breken op de programmering. Vroeger moest daar eerst veel overleg over gepleegd mm-hmm. worden, maar we hebben afgesproken, zodra zoiets ernstigs plaatsvindt, kunnen jullie meteen de zender op. En dat hebben ze ook gedaan.
Vanaf, dus er wordt geen tijd verloren, zal ik maar zeggen, aan de overleg meer?
Nee. Nee. Ik mocht wel zeggen dat ook wel bleek. Want ik geloof rond 16:30 begonnen de eerste uitzendingen van de NOS.
Ja.
Ja, en dan begint ook meteen het overleg met de NPO, met de programmering. Om te kijken hoe ernstig de situatie is, hoe het nieuws zich ontwikkelt. En vervolgens gaan wij kijken naar de programmering, wat afhankelijk van de situatie nog wel gepast is of niet.
Ja, maar ondertussen mag de reclame wel gewoon doorgaan?
Nou, zelfs dat is op een zeker ogenblik een vraag. We hebben bijvoorbeeld, ik geloof op vrijdag ook de reclame voor Nieuwsuur. Dat was ook al op de donderdag. Mm-hmm. Voor Nieuwsuur gebruikt om Nieuwsuur eerder in te starten. Maar het is waar dat we per keer een afweging maken. Of we wel of niet programmeren of ster uitzenden. En ster is overigens iets waar de ster echt zelf over gaat.
Ja, maar er werd wel veel getwitterd, hè, over het aanpassen van de programmering. Dat heel, heel prettig werd bevonden. Maar die sterblokken, daar ergerden mensen zich aan. Blijkbaar.
Ja, dat kan ik me natuurlijk deels voorstellen. Ja. Maar het geeft ook wel aan hoe ingewikkeld soms de afwegingen zijn om toch bij het goede gevoel van iedereen een beetje te komen of tegemoet te komen. En in het geval van de ster is de ster die zelf bepaalt, want dat is echt een centgemachtigde in ons systeem, of zij wel of niet blijven uitzenden en wat ze wel doen. Is echt de spotjes en de reclamefilmpjes ook aanpassen aan deze situatie.
En vervolgens wordt het 8-uur-journaal verlengd tot, laten we zeggen, 9:00. Is het dan logisch, want dan wordt daar ook overlegd, laten we Hello Goodbye doorgaan vanaf Schiphol. Hè? Dat is het programma dat daar opgenomen is. Of zullen we de reunie uitzenden?
In dit geval hebben wij gewoon vanuit onze programmeringsteam gezegd, we gaan niet Hello Goodbye uitzenden. Daar waren we eigenlijk al, bij wijze van spreken, na een kwartier uit en over eens. In dit geval is er ook niet veel discussie met de omroepen, want die begrijpen dat natuurlijk heel erg goed. En daar zijn we het snel met elkaar over eens.
Ja, en dan is er toch een gat tussen 9:00 en 10:00 op Nederland 1, 2 en 3 zonder nieuws. Is er dan nog enig vergadermoment over de vraag, zullen we gewoon die zendtijd helemaal nemen op 1 zender?
Zo gaat dat niet in de praktijk. Er is ook overleg met de NOS of de nieuwsontwikkeling dusdanig is dat ze ook relevant en echt het nieuws kunnen updaten, zolang als het nodig is. Dus wij volgen dan echt de behoefte ook in dit geval van de NOS.
Ja.
Maar ook op zo'n avond zeggen ze, zo rond 9:15... vallen wij natuurlijk ook bij gebrek aan nieuwe bronnen in herhaling. En dan gaan wij kijken of we de programmering opnieuw kunnen starten. Ja.
Hoe ziet de programmering er nu uit? Is die weer normaal of zitten er nog momenten in die rekening houden met de gebeurtenissen in Oekraïne?
Gisteravond hebben we bijvoorbeeld besloten om niet André van Duin uit te zenden. Zo'n 50-jarig jubileum. En vanavond zenden we niet Ranking the Stars uit met Paul de Leeuw. En ook hier, het is natuurlijk soms genuanceerd afwegen. En wij zeggen dan tegen elkaar, als iets echt een hoog profiel heeft en veel impact heeft als je dat uitzendt. Als het te uitbundig is, gegeven de omstandigheden, dan doen we zo'n ingreep.
Ja.
En ik weet ook echt wel dat er daarnaast nog programma's in het schema staan waarvan mensen kunnen zeggen, is dat niet iets te vrolijk? Gisteren hebben we de Spaanse Schaap toch uitgezonden, even voor als voorbeeld. Ja. Maar ja, dat is nou precies dat wikken en wegen op...
Ja, ik las ook vandaag dat RTL een speelfilm over een raketaanval op een vliegtuig schrapte. Dus ja, zo moet iedereen rekening houden met de situatie. Ik begrijp er iets meer van, Frans Klein. Dank je wel voor deze uitleg.
Alsjeblieft.
Directeur televisie NPO, Frans Klein, publieke omroep. Ja, radionieuws gaat ook altijd door, Mark. Ja. Mark Visser, heb je nieuws?
Krijg je toch ook wat ruimte hier?
Ga je gang.
Jazeker. Alle tot nu toe gevonden lichamen, 196 zijn dat er, die zijn weg van de rampplek. Eerder vandaag kwam correspondent David-Jan Godfra daar aan in het rampgebied. Ondanks de vele checkpoints kon hij vrij eenvoudig de crashsite bereiken.
We zijn verschillende controleposten tegengekomen van de pro-Russische milities. De separatiste milities, zal ik maar zeggen. En die hebben wel onze documenten bekeken. Die hebben gevraagd waar we vandaan kwamen en waar we naartoe gingen. Maar we zijn nergens tegengehouden. We konden eigenlijk ongestoord dit gebied in. En daar kunnen we ook ongestoord rondrijden.
En de plek van de ramp is enorm, vertelt correspondent David-Jan.
We hebben het vaak over de rampplek, maar daar kun je eigenlijk niet over spreken. Want het is een enorm gebied met een lengte van ongeveer 10 kilometer of zelfs meer. En in dat hele gebied zijn stukken en stukjes van het vliegtuig neergekomen.
Hij heeft geen lichamen zien liggen meer, wel heel veel brokstukken.
Ik zit hier op het ogenblik midden in een korenveld dat zojuist gemaaid is. Waar ik tel zo 4, 5, 6 verschillende brokstukken van dat vliegtuig naar beneden gekomen zijn. Eén met Malaysia Airlines erop. Een eindje verderop ligt overduidelijk een stuk van de huid van het vliegtuig met raampjes en de blauw-rode vlag, een streep eroverheen.
De regering van Oekraïne benadrukte vandaag nogmaals het belang van goed onderzoek op de plaats van de vliegramp. Maar de absolute prioriteit, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Pavlo Klimkin, is het bergen van de lichamen.
En als Rolde zegt, is an absolute priority to recover all bodies. It's the key framework of our efforts at the moment. It's of course difficult.
Ja, het bergen van de lichamen is het belangrijkste dus, maar het gaat nog erg moeizaam, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. En in Nederland, daar is vandaag vanochtend in veel kerken stilgestaan bij de slachtoffers van de ramp. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Haarlem en Utrecht, maar ook in Volendam, waar twee slachtoffers woonden. Pastoor Paul Stomp wijdde er zijn preek aan.
Nu moet iemand ingrijpen. Nu moet de EU zijn tanden laten zien, in plaats van ruzie te maken over de kleur van babyluiers of wat ook maar. Samen met de VS. Ons eigen leger moet er naartoe gaan. Met die Apaches, commando's, platwalsen, ingrijpen. Dat is heel begrijpelijk.
Wel, dus de pastoor in Volendam. Dat is voor nu in ieder geval het laatste nieuws over de vliegramp.
Dank je wel, Mark. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet.
Govert, er was op de A20 bij Rotterdam een ongeluk. Vandaar de file nog vanuit Gouda. Maar het is opgeruimd bij Rotterdam-Krooswijk, nu nog 2 kilometer. En ook het water is uit de Noordtunnel weggehaald bij de A15. Dus ook daar is de file weg. Op de A73 Nijmegen naar Maasbracht zijn ze bezig met het bergen van een auto bij Malden. Dat verklaart een 3 kilometer file daar. En de A77 Nijmegen naar Duisburg is voorlopig dicht tussen Gennep en de Duitse grens. Die weg is gisteren bezweken door de hitte. Omrijden kan voorlopig via Venlo.
Tot 2 uur de perstribune met Govert van Brakel.
En met Lex Muller, oud sportjournalist. Lex, een wandelende tijdbom. Het boek fictie, non-fictie vooral. Over een incident waar jij hoofdpersoon in was. Ik las in dat boek ook, en dat vond ik ook wel erg aardig. Jij logeert een paar dagen bij misschien wel de beste keeper die wij ooit hebben gehad, hè, in Nederland.
De beste keeper.
De beste,
geen
Jan van Beveren.
Mogelijk. Ja, geen vind twijfel mogelijk. Ja.
En jij stelt eigenlijk voor aan Jan, vertel jouw verhaal nou nog eens uit de tijd dat jij in de jaren 60, 70 de beste keeper van Oranje was, als PSV'er uit Oranje werd gepest door de Ajax Glen.
Ja, en dat boek heb ik geschreven, hè? Gedeeld met iemand anders. En kijk, ook dat is weer zo'n verhaal, dan heb je twee kampen. Ja. Het kamp Cruijff zegt nee, zo was het niet. En het kamp van helaas te vroeg overleden Jan van Beveren zegt, zo was het wel. Dus dat is ook weer zo'n wel eens niet de situatie.
En wat denk jij?
Ik denk dat Jan gelijk heeft. Ik denk, kijk, het is altijd fictief en speculatief. Maar ik ben ervan overtuigd, als Jan was meegegaan als keeper in 1974... ik ben zelf op het WK geweest, dan hadden we waarschijnlijk wel de wereldtitel gewonnen. Normaal, daar kan je uren over praten. Dat is theoretisch en speculatief.
Hij was de beste.
Hij was absoluut de beste. Hij had sowieso die bal, die 2-1 van Gerd Müller gehouden. Misschien een andere bal wel weer doorgelaten, zegt hij dan. Maar Jan was een veel betere keeper dan Jongbloed. Echt. En dat heeft Jongbloed ook erkend, hoor.
Ja. Dus, jij was zo vergroeid met die sport. Hè? Vond je het erg om de krant uiteindelijk te verlaten? Ja, je had een conflict met je hoofdredacteur al voor dat bomincident.
Nee.
Want jij was toch het symbool van een schrijvende journalist. Die goed ingevoerd was.
Ik was er klaar mee. En ik ben ook ontzettend blij dat ik ben overgestapt naar televisie. Televisie is een totaal ander medium. Maar ik heb daar in totaal 16 jaar gewerkt. Van 94 tot eind 2010. 17 jaar zelfs. En ja, dat is weer. Het zijn allemaal van die dure woorden, maar dat verrijkt je toch wel. Want het is een totaal ander soort vorm van journalistiek. En op een gegeven moment ben je wel klaar met. Ik was vanaf, hoe heet het? 74. Ik ben ook naar de Spelen geweest in 1972.
In München.
En op een gegeven moment ben ik dan gestopt met de Spelen. Maar ik ben naar al die WK's geweest. En nou is een WK een geweldig hoogtepunt, hoor. Maar het is toch altijd wel ongeveer hetzelfde. En ik was daar klaar mee. En televisie, dan ben je veel meer afhankelijk van veel meer mensen. Ook van faciliteiten. Je bent met veel meer mensen tegelijk bezig. En dat vond ik wel op zich wel een hele leuke nieuwe ervaring.
Maar bij SBS bijvoorbeeld ben je heel erg bezig geweest ook met het binnenhalen van sportrechten. Ja, hè? Met de oefenwedstrijden van Oranje. Maar
nee,
ook
niet de oefenwedstrijden. Nee, alle wedstrijden.
De kwalificatiewedstrijden. Ja,
alles. Ja. Dus tot verdriet van Jan de Jong.
De NOS-baas.
Ja, Jan de Jong. Want op een gegeven moment, ik vond dat Jan een dom samen. Dat is niet helemaal juist. Maar ik zag een mogelijkheid om het bij de NOS weg te halen.
En hoe heb je dat gedaan dan?
Nou, Jan wilde eigenlijk niet. Die wilde iets minder betalen en die wilde niet de oefenwedstrijden.
Ja.
En wij hebben meteen tegen de KNVB gezegd, wij willen het hele pakket voor dat bedrag. En daardoor kregen wij de ruimte om dat te kunnen. Ik heb wel steun gehad van Fons van Wesselo en Bart in het hout, hoor. Want uiteraard ging ik niet over het geld. En Bart en Ronald Goes, Ronald is ook een geweldenaar, die hebben toen geholpen met de onderhandelingen.
Ja, maar goed, en darten kwam erbij, de Formule 1 kwam erbij. Ja.
Ik heb vrij veel sport gedaan.
Ja, dat begrijp ik. Maar als je nu kijkt, daar is weinig van over.
Ja, eigenlijk is de afbraak in de laatste 2 jaar.
Vind je het een afbraak?
Ja, ik vind het puur afbraak. Ik vind het ook dom. Ik vond toch dat het een soort status geeft aan een zender. Ik weet dat het duur is. Kijk, je hoeft mij niet uit te leggen, je verliest. Ik wil niet zeggen dramatisch, maar je verliest echt vrij veel op een wedstrijd, op het uitzenden van een wedstrijd van een Nederlands elftal.
En wat voor bedragen denk je dan?
Nou, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar aan 500.000, hoor.
Per wedstrijd. Dat haal je niet terug via reclameblokken?
Nee, want je bent, laat ik het maar heel eerlijk zeggen, wij waren ongeveer 1,2 miljoen kwijt aan rechten, productie, bla bla bla. En als we hebben ooit met Nederland-Schotland hebben we iets van 6 miljoen kijkers gehaald. Toen was die beslissingswedstrijd. En dan haal je misschien 5, 6 ton aan reclame op. Maar dat is echt het maximum.
Ja,
nou dus reken maar uit.
Dat is dure business.
Ja, dure. Maar het geeft wel status aan je zender. Het is image building. En het verhoogt niet over een heel jaar je marktaandeel. Maar het verhoogt wel je marktaandeel.
Waarom zouden ze er dan nu mee gestopt zijn?
Geld. En er zit nu een generatie die niet geïnteresseerd is in sport.
Of zij zeggen, wij kunnen nooit meer tegen een zender als Fox op.
Ja, maar dat vind ik onzin. Fox is, kijk, ik denk wel dat de hele sport op termijn, zeker live, achter de decoder verdwijnt. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het dus. Kijk, de NOS geeft het toch ook niet op? Waarom geeft de NOS
de komende 4 jaar niet. Maar we hadden laatst hier Jan de Jong. Die is voor die toekomst wel pessimistisch. Hoor.
Ja, maar terecht. Ja. Want er komen veel grotere partijen. Hè? Ja. Vergis je niet, straks komen Google's, Apple en weet ik hoe al die dingen. En die gaan alle rechten kopen.
Mm-hmm. Ja, dus dat is zaak uiteindelijk.
Op termijn wel, maar ook voor Fox.
Waarom voor Fox?
Omdat er grotere partijen komen. Die
nog groter?
Ja, een Google of een Apple.
Maar Murdoch was toch ook een grote speler?
Ja, maar Apple en Google die hebben wel iets meer te besteden.
Nog meer.
Die gaan straks voor miljarden en miljarden gaan ze totaal de wereldrechten opkopen in bepaalde digitale kanalen. En dan kom je er niet meer aan.
Ja.
Daar is Jan ook bang voor. Jan ziet dus niet zozeer Fox als concurrent. Maar Jan ziet dus dit soort grote partijen als de toekomstige concurrentie.
En uiteindelijk zeg jij dat is ook de logische gang van de dingen.
Ik denk dat het binnen 5, 6 jaar gaat gebeuren.
Lex Muller, straks wil ik nog wel wat meer van je horen. Ook wat je van je huidige AD vindt. Of je überhaupt het AD nog leest. Want doe je dat nog wel vandaag de dag? Of denk je van,
matig, maar dat is niet uit rancune. Maar ik woon in Laren, dus ik ben een beetje telegraaf en Volkskrant gericht.
Kassie terugkijken. Ron Vergouwen in de archieven van de Nederlandse televisie. Ron, en deze week zei je over Nederlandse politie-series.
Een duik in de archieven van de Nederlandse televisiehistorie. Recensent Ron Vergouwen blikt terug. In Kassie, terugkijken.
Als er één arena blijkbaar interessant is voor dramaseries, dan is het wel de politie. Dit voorjaar hadden we in Nederland 4 politieseries tegelijk. Smeres met Jeroen van Koningsbrugge, regisseur Ria op SBS6... Moordvrouw met Wendy van Dijk en natuurlijk Flikken Maastricht. Hoofdrolspeler Victor Reinier die weet wel wat nou het succes is van die laatste serie.
We hebben nog een derde hoofdrol natuurlijk en dat is Maastricht. Het is A, extreem fotogeniek en ze zijn trots. En dat betekent dat wij heel veel krijgen van ze. Mensen zijn blij als ze komen, dus figuranten werken gratis mee. Wij zijn daar horen bij de stad, dat merk je aan alles.
Ja, en niet alle politie-series van nu zijn even geloofwaardig, maar ja... Ach, om nou te zeggen dat de politie in de jaren 60 geloofwaardig overkwam op de buis? Nee.
Bosley, maak dat je wegkomt! Ja.
Vlug, onder de tafel!
Goeiendag!
Hey, veldwachter!
Waar is Sliebertje?
Wat zie je er toch kranig uit, veldwachter?
Ja, het lijkt net een politiecommissaris!
Ja, Sliebertje had nooit moeite om Bromsnoor van zich af te schudden. Het beeld van de Herman Dat werd er nou niet bepaald beter op. Ook in de jaren 80 zaten ze namelijk vooral in comedies met criminelen die slimmer waren dan de agenten. Zoals de gevangeniscomedy Laat maar zitten en De kip en het ei over een provinciaal politiekorps.
Wat is dat, Harry?
Word ik opgehangen?
Ja.
Oh, is een fotochef. Heeft niks op het lijf.
Ja, dat zie ik ook.
Foto van Thea, van mijn schoonmoeder.
Nou, als dat je schoonmoeder is, dan wil ik graag hem ervoor gezeld worden. Wat betekent die naaktfoto's in je kast, Harry? Ik weet voor niks, ik heb ze erin opgehangen. Oh nee, wie dan wel? Sinterklaas?
Acteur Kees Brussen probeert in het eind jaren 80 iets serieuzer met de detective-serie De Wandelaar. Maar een echte Nederlandse politie-serie, na de populariteit van buitenlandse series als Starsky & Hutch en Hill Street Blues, kwam in 1992 met de VARA-serie Bureau Kruislaan. Gebaseerd op de Britse serie The Bill.
1.13 komt u uit voor de Kruislaan.
Zeg het maar.
Zijn jullie in de buurt van de Stalenweg?
Een paar minuten.
We hebben daar ongeregeldheden bij het busdepot.
We komen eraan. Mogen de toeters?
Jij hebt toestemming.
Ja, maar een echte politie-serie rond één regisseur hadden we nog niet. Die zou komen in de tweede politie-serie in Nederland. In navolging van buitenlandse series als Poirot, Derek en Morse. De VARA kwam met een co-productie met de Belgen, namelijk Katz & Co. Over regisseur Paul Katz. Een rol van acteur Koen van Vrijbergen de Koning. En het speelde zich af in, dat is toevallig, Maastricht.
Meestal houdt dit soort figuren het niet bij één overval. Dus wie weet, misschien herkent iemand hem de volgende keer.
Mag ik jou nou eens wat vragen? Stel dat ze gepakt worden, hè? Wat voor straf krijgen ze dan? 8 jaar? Of 10?
In elk geval de hoogste straf.
De serie sloeg alleen totaal niet aan en werd na 1 seizoen van de buis gehaald. Maar RTL rook een gat in de markt en kwam in 1995 op de proppen met de populairste Nederlandse tv-speurneus ooit.
Mijn naam is De Kok met COCK. Voorlopig weten we genoeg.
Wij doen een onderzoekje. Allemaal dachten ze dat ze Harry vermoord hadden. Maar zo gemakkelijk gaat iemand niet dood.
Dus iedereen wou hem wel vermoorden.
Maar Hermans heeft het uiteindelijk gedaan.
De Kok, kan ik je zo even spreken?
Ik zal kijken of ik straks tijd voor u heb, commissaris.
Ja, en toen was het hek van de Dam. Letterlijk, want het Amsterdamse straatbeeld werd overspoeld met opnameteams. Je had Blauw Blauw in de pijp, de EO-serie Missie Warmoestraat, en later hadden we nog series als Box, Grijpstra en de Gier, Van Spijk, Russen. Maar Rotterdam sloeg terug met de rivierpolitie in de serie Dok 12. Het werd alleen geen succes. En 2 vrouwelijke regisseurs, waaronder Linda de Mol, in de trosserie Spangen.
Mag ik even voorstellen, jullie nieuwe projectcoördinator, Sylvia Richter.
Dat ze iemand van de sociaal-psychologische dienst op die plek zetten. Met zo'n kont van 10 jaar achter de bureau zitten. Je bent waarschijnlijk niet zoveel gewend. Dat is waar.
Maar ook de zware misdaad moest worden bestreden in de stad. En dat gebeurde in een deels op feiten rond de IRT-affaire gebaseerde serie. Mijn persoonlijke favoriet, Unit 13.
Nou, wat gaan we doen? Een bordje op de deur, hier zit Unit 13 en we jagen op Skilla.
Alleen heb ik geen behoefte aan nog meer parlementaire enquêtes.
Inmiddels zitten de cameraploegen weer wat meer terug in de Nederlandse provincie. Moordvrouw heb je in Friesland, zolang de provincie tenminste meebetaalt aan de serie voor RTL. En Smeris in Tilburg. Gezien het nieuws deze week dat zware criminaliteit zich wat meer verplaatst naar het zuiden van het land, niet geheel onlogisch.
Als de deur in huis vallen, jullie worden partners. Jij gaat naar het hennepteam.
Nou, wij zitten niet echt op een cowboy te wachten, hoor.
We hebben al heel wat politie-series zien komen en gaan in Nederland. Luifel en Luifel, Seinpost Den Haag, Spoorloos Verdwenen, Deadline, Wildschut en de Vries, Hart tegen Hart. En vanuit het perspectief van de crimineel natuurlijk Penosa. Het genre houdt dus goed stand, al trok vorig jaar opeens de politie aan de bel bij de serie Dr. Tinus. Acteur Tycho Gernandt zou met zijn rol als domme agent de politie te kakken zetten. Hij moest daarom tijdelijk afstand doen van het officiële uniform.
Ik ben de sukkelagent. Ik bedoel, je moet er gewoon als een agent uitzien als je een agent bent. En ja, ik vind het heel vervelend dat het zo gegaan is. Het deed me echt heel veel.
Inmiddels lijkt de hele zaak gesust, al houdt de sterke arm der wet natuurlijk wel een oogje op het scherm. Maar of ze dan ook met terugwerkende kracht Bromsnor van Zwiebertje nog eens kritisch gaan aanspreken, ik ben benieuwd.
Cassie, terugkijken.
Als u meer wilt weten over Rons rubriek Cassie terugkijken of over andere rubrieken in dit programma, kijk op deperstribune.nl of op onze Facebookpagina. Mag ons ook liken. Kan allemaal tegenwoordig, Lex. He? Andere wereld, Facebook, social media, ja, ja. Kom daar. Ja. De krant is echt geen nieuwsbrenger meer. Hè?
Nee, maar ik heb al in 1990 voorspeld dat de krant eens zou verdwijnen. Dat was iets te voorbarig. Maar ik heb nog steeds de indruk dat het niet erg goed gaat met de kranten.
Wat vind je van het Algemeen Dagblad qua sport en sportwereld? Want ik moet zeggen, ik vind het een heerlijke sportkrant om te lezen.
Nou, het is redelijk compleet, uitgebreid, maar ik vind het vlak. En ik vind het eigenlijk te weinig met echte mening, met echte opinie. Ja. En ik vind... Het hangt een beetje tussen de Telegraaf. Kijk, de Telegraaf is heel goed in het nieuws. Is echt de beste in het nieuws. Weet ook vaak de dingen veel eerder dan de rest. En de Volkskrant, die nieuws... Dat was onder hoe heet het? Vroeger...
Lucas.
Te zoeken in de hoofdredacteur? Nou, Theo Nolens.
Die mannen, ja.
Ja, die mensen dus met Theo komen en zo. Nieuws heeft nooit een rol gespeeld voor de Volkskrant. Dus, en dat is nog steeds niet zo. Ze hebben wel de beste schrijvers.
Je hebt wel Gio Lippens, geloof ik, ooit.
Gio heb ik heel kort volgens mij naar dinges gehaald, naar Tadé. Prima gozer.
Hij is ontsnapt. Gio.
Hey, gedemareerd. Even te horen. Lexi trouwens heel goed is hoor met sociale media. Ik bedoel, wat dat betreft gaat hij nog steeds met zijn tijd mee. En zo hoort dat ook. Maar jij wil iets weten over de koers van vandaag, ongetwijfeld, Govert. We zijn alweer een tijdje bezig. Een bijna 70 kilometer gekoers. Dat betekent dat er nog 152 kilometer te rijden zijn. En het gaat over een beetje golvend parcours. Ze komen langs de Mont Ventoux bijvoorbeeld. Maar die laten ze gewoon liggen. Daar gaan ze niet overheen. Er zit niet één hindernis in die gekwalificeerd is als hindernis. Dus dat betekent dat we officieel spreken van een vlakke etappe. Het enige wat nog roet in het eten kan gooien. Of misschien juist voor een interessante koers kan zorgen. Dat is het opsteken van de wind straks, want het zou gaan onweren en er wordt ook verwacht dat het hard gaat waaien. En dan zouden we misschien wel eens een keer waaiers kunnen krijgen in de loop van de etappe. Voorlopig hebben we twee koplopers, Jack Bauer en Martin Elmiger. En die hadden een voorsprong van 8 minuten, maar inmiddels is die voorsprong weer een beetje teruggelopen naar 6 minuten. En dat heeft alles te maken met het werken van de sprintersploegen. Lotto, de Belgische ploeg, daar rijdt Lars Bak op kop. Die doet dat natuurlijk voor de sprinter André Greipel. En bij Giant hebben ze de Chinees van dienst weer van stal gehaald, Cheng. Die rijdt hard op kop. Natuurlijk om Marcel Kittel in een gunstige positie te brengen voor de finish. Dus voorlopig helemaal niks aan de hand voor dat peloton. Maar het is wachten op die wind.
Gio Lippens. Vanmiddag hoort u hem natuurlijk uitgebreid in Radio Tour de France. Niet alleen werd de televisieprogrammering deze week aangepast. U hoorde daar net al Frans Klein van de NPO daarover. Ook op de radio ging het programma op de schop.
Goedemorgen allemaal. Door de gebeurtenissen van gisteren hebben we vandaag uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden, familie, vrienden, bekenden en collega's van mensen die in het vliegtuig zaten, een aangepast programma. En misschien wil je daarbij helpen. Uit compassie met de slachtoffers. Welke muziek past er bij je gevoel van vandaag?
Goedemorgen.
Normaal gesproken hebben we een hele frisse, fruitige, gezellige, gekke show. Dat we gek aan het doen zijn. Maar dit is echt een dag waar ik zelf persoonlijk echt stil wil staan bij wat er is gebeurd gisteren.
Ik moet gewoon heel erg kijken welke muziek wel en niet gepast is. Van der Lende. Officieel mag Walk Like an Egyptian niet. Van der Lende. Tenminste, als je de lijst aanhoudt die de Amerikaanse overheid gemaakt heeft destijds bij 11 september. Nou, we zitten in een andere tijd, een ander land.
Ja, De stemmen zijn nog wel even opgewonden, maar de muziek is dus aangepast. Arjan de Ruiter, goedemiddag.
Govert, goedemiddag.
Muziekmanager Radio 1 en 2 en Radio 5 Nostalgia. Is daar overleg over met de omroepen, Arjan, als ook de muziek wordt aangepast?
Daar is wel even kort overleg over, want dat grijpt natuurlijk ook in de programma's. Maar daar waren we al heel snel uit donderdagmiddag.
Ja, en wat ga je dan draaien? Ik bedoel, wat schrap je en wat draai je wel?
Nou, al te grote lolligheid, feestplaten, om maar eens een voorbeeld te noemen. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, Pharrell Williams, Happy. Dat zijn platen die op dat ogenblik er meteen uitgegooid worden. En wat we wel draaien zijn platen die wat rustiger in sfeer zijn. Die soms ook wel in tekst of titel een link hebben met dat gebeurt op dat moment.
Een voorbeeld? Geef eens een voorbeeld.
Een plaat die heel veel gedraaid is de afgelopen twee dagen op Radio 2 is Ben Howard en Keep Your Head Up. Dat is nou niet meteen een hele trage plaat, maar wel een plaat die in ieder geval door de luisteraars gezien wordt als een plaat die veel troost brengt.
Ja, nou ja, hoe subjectief is de keuze natuurlijk, hè? Want ja, waar praat je over? Ja, niet te vrolijk, een beetje ingetogen.
Nee, nou, waar je in eerste instantie natuurlijk op let is of teksten en titels wel door de beugel kunnen. Dat luistert nauw en het ligt gevoelig en daar kijk je extra naar. En daarna kijk je naar de sfeer van een plaat. Is een feestplaat en is die op dat moment totaal niet gepast.
Nee. En als je nou bijvoorbeeld vanmiddag straks voor Radio 2 over een kwartiertje muziek moet uitkiezen, wat zou je draaien?
Ik zou vandaag nog ik zou het vandaag allemaal nog rustig en noem het neutraal houden. Er is nog altijd heel veel nieuws wat tot ons komt vandaag. Daar past het bij om de muziek daarbij aan te passen.
Ja, maar een min of meer gezellig Frans Deuntje, Gilbert Bécaud of Julien Clerc of dat soort types.
Die artiesten zijn niet uitgesloten, maar ook die artiesten hebben in hun repertoire wel muziek die bij de situatie past.
Ja, en ben je ook bezig om de vormgeving tegen het licht te houden op zo'n moment?
Ja, daar kijk je ook even naar niet te veel vormgeving. En ook in vormgeving hebben wij verschillende tempo- en sfeervarianten. En ook daar gaat de vrolijke en up-tempo-variant gaat eruit op dat ogenblik.
Ja, dus je hebt als het ware waar de scenario's in liggen.
Nou ja, ik wou dat waar was, want dan kon je heel snel reageren. Ja. Maar elke situatie is toch weer net anders. Bij de ene ramp reageer je met die titels. Bij de andere ramp reageer je met die titels. Dus daar is niet echt een draaiboek voor vast te stellen die je uit de kast kunt halen op het moment dat het zich helaas voordoet.
En wanneer wordt het weer gepast, geacht Arjen, om de normale speellijsten te hanteren en het normale vormgevingspakket?
Nou, wij zijn vandaag voorzichtig op Radio 5 en Radio 2 weer begonnen met een deel van de normale programmering. Daar halen we nog wel de scherpe kantjes vanaf. Daar zal nog zeker niet al te veel vrolijkheid in zijn. En na bevinden van zaken zullen we daar morgen misschien weer een stapje verder in gaan. En zo is het elke dag kijken wat er op dat moment gepast is.
Begrijp ik. Goed, dankjewel Arjan de Ruiter voor je uitleg.
Alsjeblieft, Govert.
Onze muziekmanager van Radio 1, 2 en Radio 5 Nostalgia. Ja, hoe doe je dat bij een krant, Lex? Moet je uitpakken? De Telegraaf schrijft zaterdag moordenaars bijvoorbeeld. Dat gaat wel heel... Ja, maar ja, het is wel duidelijk.
Maar in wezen is het wel waar natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Dus, het zijn boeven. Het is tuig.
Ja.
Maar dat verschilt per krant natuurlijk, hè?
Ja, nou goed. De Telegraaf heeft dan duidelijk al een standpunt ingenomen. Anderen zijn wat voorzichtiger. AD is trouwens ook niet zo voorzichtig, hoor. Dus stelt het ook al meteen vast.
Was dat in jouw tijd ook een voorzichtige krant?
Ja, ik denk dat niet veel verschilt van mijn tijd, hoor. Nee. Kijk, de Volkskrant is de meest voorzichtige van allemaal. NRC en AD en de Telegraaf die gaan meteen een beetje mee met de massa.
Ja, want je hebt al uitgelegd van schrijvend journalist, man van de televisie geworden. En je zegt, ja, dat was zo'n uitdaging, dat nieuwe vak... Om te gaan proberen. Dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Omdat je al zo'n lange carrière achter je rug had.
Ik ben in 62 begonnen.
Ja.
In 94 ben ik gestopt bij de krant. Ik schrijf nog wel steeds, want schrijven blijft eigenlijk het leukste wat er is. Maar televisie geeft toch een hele... Het zijn allemaal van die dure woorden, hoor, die ik soms gebruik. Maar het geeft toch wel een andere dimensie aan je loopbaan. En wat ik ontzettend leuk vond, is proberen toch een programma te maken. Ik werkte bij de commerciële televisie, dus ik moest dat wel. Waar veel mensen naar keken. Nou goed, met de
Want jij werkt al bij Barend en Van Dorp, hè?
Ja.
Doe je bij het AD.
Daar heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. Veel van geleerd, die twee.
Wat was daar leuk aan dan?
Nou, weet je, die twee die hebben eigenlijk een... Die hebben de hele talkshow, vind ik, vernieuwd. Toen al in de sport. Die konden echt... als ze dus een gast hadden, konden ze die totaal als het ware leegzuigen. Ja. En daar vond ik heel goed van, die twee. Die twee heb ik altijd heel erg bewonderd.
Ja, jammer dat ze gestopt zijn. Ja, ja, nou ja, maar goed, zo gaat dat natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Ik ben ook een keer gestopt.
En zo is het.
Misschien zeggen mensen jammer, of misschien zeggen mensen wel gelukkig.
Ja, maar wat deed jij dan bij Barend en Van Dorp?
Ik was een soort medewerker. Ik lette op het nieuws. Ik besprak met hun in een soort voorbereiding de interviews en dat soort dingen. En ja, ik werkte totaal mee aan dat programma.
Ja.
En ik vond toen al de televisie, dat heb ik ongeveer vanaf 1990 gedaan, vond ik de televisie heel fascinerend. Want kijk, de televisie heeft natuurlijk veel meer impact dan een krant. Toen zeker, nu nog steeds. En nu krijg je, en nou ben ik weer met internet bezig, nu gaat internet weer televisie.
Want het schuift op. Kijk, radio is een oud medium. Televisie is een oud medium aan het worden.
Radio zal nooit verdwijnen.
Nee, ik hoop het niet. Want nee, het is natuurlijk een heerlijk
snelste
lief
medium. En eigenlijk het leukste medium. Kan je het meeste mee doen?
Ja, natuurlijk. Het blijft altijd het snelste.
Ja. Ja, maar ook het leukste. Want je kan er zoveel mee doen.
Zoals?
Nou, kijk, we zitten nu gezellig te praten. Of dat nou leuk is, dat laat ik nou maar in het midden.
Ja, gezellig.
Maar je
is
kan
wel
zoveel dingen doen. Wat je niet op televisie heb je zoveel mensen, mankracht,
maar je
had faciliteiten. Kijken
of je Colbert goed zit.
Ja, en dat kost je zoveel geld.
Ja.
Je pakt de telefoon tegenwoordig. Hoppa. En je zit eruit.
Ja, nee, dat is waar. Kijk, ik bedoel, bij zo'n ramp als nu in de Oekraïne, dan kun je op de radio natuurlijk permanent, want je hebt een telefoon nodig en iemand die hem opneemt.
Ja,
ja, dus je kan vooruit.
Ja, televisie afhankelijk van beeldjes uit de Twitter.
Lex, wat ga je nu doen? Naar de Tour kijken toevallig?
Ja, vanmiddag ga ik naar de Tour.
Ja?
Ja, ja, ja. Ik volg de Tour, maar dat kon in Amerika en Canada wat moeilijk.
Lastig.
Maar nu heb ik gelukkig weer de mogelijkheid.
Lex Muller, dank dat je hier was.
Niets te dank.
Een wandelende tijdbom is
allemaal
een boek
lezen,
dat je geschreven hebt. Ja, Oranje en het WK van 1994. Zo dadelijk de collega's van Radio Tour de France. Ik wens u een prachtige zondagmiddag.
De Perstribune, een programma van Max.